De Spijl 0 DLO Delta Limo Oscar en Veldhoven. Eventjes de nieuwtjes van deze week. Over amateur-satelliet-tracking-programma's zijn nogal wat discussies natuurlijk, want de bekende PC-32 die begint toch onder discussie te komen vanwege de toch niet zo gebruikersvriendelijke user interface en de allerlei zaken. De achtergrond van het programma is prima, maar het is niet zo'n fijn programma om te gebruiken. Andere mensen willen graag ook eigenlijk een nieuw programma hebben. Dat zou helemaal mooi zijn. Een open source programma voor meerdere platforms. Dus niet alleen voor Windows, maar ook voor Linux en de Apple spullen. Maar er zijn natuurlijk verschillende programma's, maar ja, ze doen het niet allemaal even lekker. Ham Radio Deluxe, het bekende programma, heeft een heleboel mogelijkheden, waaronder dus ook een satelliettrekker. Maar daar zitten nogal wat gekke dingen in, kennelijk. Die doet het niet altijd goed en daar zijn wat discussies over. Nou, de eigenaar van het programma heeft laten weten dat hij daar dit jaar echt serieus naar gaat kijken. Hij heeft er apart een ontwikkelaar voor binnengehaald die het programma nou eens goed onder handen gaat nemen. Dus de tracker van HRD zou in de loop van het jaar moeten gaan verbeteren, is het idee. Goed. We zitten natuurlijk te wachten op de lancering van de eerste geostationaire amateursatelliet. Sohal 2, waar AMSAT-TL bij betrokken is, met een paar grote relaisstations daarin. Met grote bandbreedte, heel veel mogelijkheden, inclusief tv en zo. Maar het is nog wachten wanneer die gelanceerd gaat worden. De satelliet is grotendeels klaar en getest. Maar de lanceerdatum is nog niet bekend. Nou is er een site op internet die zich bezighoudt met geostationaire satellieten. En die beweren dat ze een schatting hebben voor de lancering van 28 maart. Maar dat is waarschijnlijk wel heel erg optimistisch. Geen enkele andere bron kan dat bevestigen. Dus waarschijnlijk moeten we toch even afwachten. Dat zal toch al even wat langer gaan duren. Goed, onlangs gelanceerde CubeSats. Daar zat er één bij die zich begon te identificeren als MXSat of MXSat-1. En inmiddels blijkt datzelfde object officieel geïdentificeerd te zijn als Xiaonianxing, oftewel JeugdSat, jeugdsatelliet. En we wisten wel dat die ook in de lanceringen zou zitten, maar dat blijkt dus gewoon precies dezelfde satelliet te zijn. Dus die afkorting MXSat, die is wel een beetje te verklaren als je weet hoe het in het Chinees allemaal zit. Maar dat blijkt dus gewoon dezelfde satelliet te zijn. Dus Xiaonianxing is gewoon MXSat. Het blijkt dus allebei object 43199 te zijn. Nou, dat helpt. Dan snappen we iets meer hoe het zit. Nou is even nog de vraag, is het nou ook dezelfde satelliet die ook eerder besproken is in de IARU om frequentie daarvoor te coördineren? En dat er is namelijk een groepje juvenile satellieten, 7 stuks vanuit China, bekendgemaakt eerder, die gelanceerd zouden worden. En nou is dus de vraag, is deze nieuwe satelliet één van die nieuwe 7? Of is het een hele andere? Nou, het is nog steeds moeilijk om daar duidelijkheid over te krijgen. De Chinezen laten opvallend weinig weten over hun nieuwe satellieten en wat daarmee aan de hand is. Maar hoe dan ook, die nieuwe satelliet, Xiaonianxing, die blijkt dus helemaal niet op de frequenties te zitten die je zou verwachten. En als het een heel andere satelliet is, dan is het ook eentje waarvan de frequenties niet gecoördineerd zijn door de IARU. Dus sowieso is er iets mis met de frequentiecoördinatie. En nou, daar wordt dus door de IARU officieel contact opgenomen met de Chinezen om eens even duidelijkheid te krijgen van wat zijn jullie aan het doen en hoe zit dat met die frequenties. Ja, we proberen toch langzamerhand de verschillende landen zover te krijgen dat ze toch even netjes omgaan met frequenties in amateurbanden, want er verschijnen steeds meer satellieten zomaar spontaan in de 70 centimeter band, waarvan we helemaal niet wisten dat die gelanceerd zouden worden, of waarvan we niet wisten dat die die frequentie zou gaan gebruiken. Dus dat is allemaal heel verwarrend en lastig. Goed, eerdere CubeSats die gelanceerd waren, waren onder andere van het QB50 project, die hele grote groep satellieten. En er zitten er nu bij waar wat nieuwe experimenten mee starten, zoals met SpaceCube en XCubeSat. Nou, SpaceCube die zou moeten omschakelen van 1200 baud AFSK naar 9600 baud GMSK. Dat hadden ze aangekondigd dat ze dat gingen doen, maar in de praktijk lijkt dat toch niet gewerkt te hebben, als ik de rapporten goed begrijp. Nou ja, kan altijd nog gebeuren. Verder, in de VS is WB4 APR, Bob, een bekend figuur in de Naval Academy, bezig met allerlei satellieten te bouwen. En nu hebben ze er weer eentje klaarstaan, PSAT-2. De opvolger van PSAT-1 die al een tijdje boven hangt. Hè. En nou, PSAT-2 die zou dus nu moeten gaan functioneren. Met 4 relaisstations erin. Met AX25, DTMF mogelijkheden, spraaksynthesizer, PSK31, SSTV, HF, VHF, UHF. Nou ja, en een uitgebreide amateursatelliet. Die bewust dus ook helemaal gebouwd is als amateursatelliet, met alleen maar amateurdingen aan boord. Maar dan wel door studenten van de Naval Academy. Maar nou hebben ze een probleem om die satelliet officieel gelicenseerd te krijgen. Dat moeten ze doen bij de FCC, zeg maar de Amerikaanse agentschap Telecom, zo'n beetje. En ja, dat wil maar niet lukken. Ze zijn al 2 jaar bezig. Maar FCC doet heel moeilijk, want die vinden dat het geen amateursatelliet kan zijn, want hij is gebouwd door mensen van het ministerie van Defensie, zeg maar. Dus denken ze dat is een federaal object, een ander soort project, dus dat kan geen amateursatelliet. Dus die doen heel moeilijk. Nou, ze proberen FCC er toch van te overtuigen, maar het wil nog niet erg lukken. En nu is het probleem, want ze hebben nog maar 2 weken de tijd en dan moet het klaar zijn. Want dan moet de satelliet afgeleverd worden voor de lancering die gepland staat met de volgende Falcon Heavy die over een tijdje moet gaan komen. Dus als de FCC niet heel erg snel opschiet, dan gaat het mis. En dan kan die satelliet gewoon dus niet gelanceerd worden, althans voorlopig niet. En dan gaat het helemaal mis. Dan moeten ze weer een helemaal nieuwe lanceermogelijkheid gaan zoeken. Misschien wel in het buitenland, wie weet. Dus dat wordt allemaal heel lastig. Bureaucratie aan alle kanten. Nou ja. Even kijken. Verdere zaken. Ja, AMSAT NA is volop betrokken bij de Orlando Hamcation. Weer zo'n grote amateurbijeenkomst in de VS. En daar is ook een uitgebreid interview opgenomen met de nieuwe AMSAT-voorzitter, Joe K6WO, in de Ham Radio Now uitzending is dat dan te zien op internet. Nou, andere satellieten die eraan zitten te komen zijn weer de nodige CubeSats die meegaan met weer zo'n Electron-lancering van Rocket Lab. We hebben daar pas geleden dus de eerste geslaagde lancering van een Electron gezien. Waarbij die ook inderdaad een paar commerciële CubeSats in een baan rond de aarde bracht. Plus die grote discobol. Maar goed, nu staat dus de volgende lancering op het programma. En daarin moeten ook een stuk of 10 of wel 12 of misschien nog meer CubeSats mee gaan liften. En daar beginnen ze nu de eerste informatie over te verspreiden. Nou blijkt dat daar minstens 3 satellieten bij zitten die ook op amateurfrequenties actief gaan worden. En dat zijn CHOMPTT, nou ja, een wetenschappelijke satelliet eigenlijk. Een 3-unit CubeSat die met nauwkeurige timing moet gaan werken. Gecombineerd met GPS en nog wat dingen. Zodat dan in de toekomst dit ook in CubeSats toegepast kan worden. En dat dan dus ook in CubeSats hele nauwkeurige tijd kan worden gebruikt voor bepaalde metingen die dat vereisen. Een andere CubeSat die meegaat is CubeSail. Dat is eigenlijk een combinatie van twee CubeSats, maar hij ziet er bij de lancering uit als één 3-unit CubeSat. Maar na de lancering splitst hij in twee anderhalve unit CubeSats. En dan wordt er een soort film, een strip van dun materiaal uitgerold tussen die twee CubeSats. Daar zitten ze dus met z'n tweeën aan het uiteinde van een hele lange strip die dan in de ruimte wordt gebruikt voor het bepaalde metingen om dingen op te pikken en zo. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar dat wordt dus weer zo'n wetenschappelijk project. De derde CubeSat is ISX en dat wordt een ionosfeer scintillatie experiment die dus het gedrag van radiogolven door de ionosfeer wil gaan bestuderen, maar dan van bovenaf. Van onder is dat natuurlijk al vaker bekeken, maar die helpt dan mee van boven de ionosfeer om de effecten van de scintillatie in de ionosfeer te meten. Alle drie die CubeSats zullen dus actief gaan worden op amateurfrequenties. Frequenties zijn gecoördineerd bij de IARU, dus daar gaan we beslist meer van horen. Het probleem is nog dat de lanceerdatum niet bekend is. Dat kan nog wel een half jaar duren of zo, dat is allemaal nog even vaag op dit moment. Goed, Oscar 92, de allernieuwste Oscar van Amsterdam, doet het verder prima. Die staat meestal in de amateurmode, in de mode UV, dat wil zeggen van 70 naar 2. Maar af en toe dus ook in de LV, oftewel van 23 centimeter naar 2 meter. En dat is op dit moment ook weer het geval, voor een periode van 24 uur. En dat betekent dat hij de komende nacht weer terug gaat schakelen naar de normale mode, UV. De L-mode die doet het best goed. Er worden heel veel verbindingen toch wel gemaakt. Hoewel er toch niet zoveel amateurs actief zijn op 23 centimeter. Maar toch, mensen die daar spullen voor hebben, die zijn er wel blij mee. Dat werkt toch wel goed. Kijken daar, de amateursatellieten dan even checken. UCube 1 doet het prima, kan gewoon gebruikt worden. Lilaksat 2 is gisteren ook weer een dagje actief geweest met zijn relaisstation. Momenteel weer alleen telemetrie. Falconsat 3 met 9600 baud packet systeem werkt prima. Oscar 7, grootste gedeelte van de tijd nog steeds in mode B, maar af en toe door overbelasting schiet hij in mode A tijdelijk. Ja, Oscar 92 dus, wisselend, hè, zoals net beschreven, maar normaal dus UV. Oscar 11, hele week uitgeschakeld geweest, dus die zal in de komende week al ergens weer inschakelen voor een periode van 10 dagen. Oscar 29 doet het prima. De XW2 satellieten, die doen het allemaal. En CAS 4B ook. Oscar 50 werkt met zijn FM-relais. Oscar 73 die is zoals beloofd nu actief van donderdagochtend tot en met zondagavond in amateurmode continu. Hij zit nu continu in de zon. Hij heeft dus meer dan genoeg energie voor zijn systemen. En hij wordt goed in de gaten gehouden voor wat betreft zijn temperaturen en zo. Oscar 85 doet prima, 86 ook, 88 ook en 91 dus met FM, ook, ja, die doet het ook prima. Verder, Space Station eigenlijk alleen met ARIS-verbindingen. Oh ja, en Oscar 84 nog met zijn DigiPeter en PSK-relais. Niet continu, maar meestal wel actief. Dan Space Station. Moet daar nog even die andere. Ja, Space Station, er is vanmorgen een poging gedaan daar weer een Progress te lanceren naar het Space Station. Maar eigenlijk net als bij de vorige lancering werd die op het allerlaatste moment afgebroken. Binnen de laatste minuut voor de start stopte die automatisch. En ja, misschien heeft dat toch weer te maken met een experiment wat ze wilden doen. Ze zijn namelijk van plan om de tijd voor de vlucht naar het Space Station nog verder in te korten. Al een tijdje maken ze gebruik van een vlucht van 6 uur, oftewel 4 oplopen. Maar deze keer wilden ze proberen het in te korten tot 2 omlopen, oftewel 3 uur ongeveer. Dat is wel heel kort, maar goed, ze dachten dat moet wel kunnen. Nou, dat hebben ze weer geprobeerd nu, maar het is weer mislukt. Nou proberen ze dus de lancering weer overmorgen op de 13e. En dan waarschijnlijk weer de klassieke methode van 2 dagen. Want op die korte termijn zullen ze waarschijnlijk niet opnieuw proberen dat nieuwe experiment uit te voeren. Maar goed, intussen, het Space Station gaat alles een gangetje. De bekende activiteiten. Er wordt weer een ruimtewandeling voorbereid. Deze keer van 2 Amerikaanse astronauten. Komende donderdagmiddag kun je live op NASA TV een ruimtewandeling van 2 Amerikanen volgen. Verder is er de afgelopen dagen feestje geweest vanwege het feit dat de Columbus module van de ESA nu 10 jaar geleden gelanceerd is en nu dus 10 jaar lang actief is aan het Space Station. ESA heeft daar heel veel aandacht aan besteed afgelopen week en die zijn daar heel blij mee. Ook de ATV, de Automated Transfer Vehicle, oftewel het ruimtevrachtschip van de ESA, die is dus ook 10 jaar geleden voor het eerst gelanceerd en heeft dus ook prima gefunctioneerd voor een aantal vluchten. Intussen wordt die niet meer gebruikt, maar toch. Dus werd even de geschiedenis bekeken. Dan nog even naar de Ares-verbindingen met het Space Station. Er is er een gepland op 12 februari rechtstreeks met Vilnius in Litouwen. Die moeten wij dus hier makkelijk mee kunnen luisteren. Gebeurt om 13:45 zo'n beetje, dan begint het. En dan zal Scott Tengel, KG5NZA, in het Space Station de verbinding maken met de call OR4ISS. Dan verder op de 16e februari verbinding met Californië, maar dat is rechtstreeks, dat horen we niet. Op de 17e rechtstreeks met de Filipijnen, horen we ook niet. Maar dan komt er nog eentje die we wel horen, dat is op de 18e met Kaluga in Rusland. Met Alexander Mizurkin in de Space Station die dan de call RS0ISS gebruikt. De 18e om 11:45 onze tijd. Dan kun je die meeluisteren. Nou, verder hebben we natuurlijk afgelopen week een spectaculaire lancering gezien van de eerste Falcon Heavy van SpaceX vanaf Kennedy Space Center. Het is eigenlijk vlekkeloos verlopen, min of meer tegen de verwachtingen, want SpaceX schatte zelf een kans van hoogstens 50% dat het zou lukken, maar het is toch in principe helemaal goed verlopen. De twee buitenste trappen van de eerste trap, die kwamen keurig tegelijk terug op Cape Canaveral. En dat waren allebei al rakettrappen die al eens eerder een keer een lancering meegemaakt hadden. En de tweede keer ging het weer goed. Het enige wat misging was de middelste eerste trap motor, of rakettrap. Die hadden ze willen laten landen op een schip in de Atlantische Oceaan, maar dat ging toch mis. Misschien omdat het ook een helemaal redesign eerste trap is, want die moest veel sterker zijn om de krachten te doorstaan van deze zware lancering. Met in totaal 27 raketmotoren, dus dat was nogal. Maar die eerste trap, dat ging niet helemaal goed. Die moest afremmen met 3 van zijn 9 motoren, maar 2 daarvan die wilden niet starten tijdens het afremmen. En dus kwam die met een veel te hoge snelheid naar beneden. En ook niet precies op de goede plek. Dus hij kwam met zo'n 500 kilometer per uur in de oceaan op zo'n 100 meter afstand van het schip. Nou, dat is dus duidelijk, dan gaat het mis. Maar verder geen problemen gehad. De raket verder heeft prima gefunctioneerd. En ze hebben meteen laten zien dat ze ook met de Falcon Heavy en een payload heel diep de ruimte in kunnen schieten. Ze hadden natuurlijk een blok beton kunnen gebruiken zoals dat vaak gebeurt bij een eerste testlancering. Maar Elon Musk die dacht, laten we maar meteen een publiciteitsstunt van maken en er maar een sportwagen in stoppen. En Tesla Roadster. Nou, dat is dus prima gelukt. Die tweede trap met daaraan vast die sportwagen, die is dus gewoon de ruimte ingegaan. Eerst in een cirkelvormige baan op zo'n 180 kilometer hoogte. Daarna een elliptische baan, laagste punt 180, hoogste punt 7000 kilometer. En na 6 uur werd de tweede trap voor de derde keer ontstoken tijdens de perigeumpassage. En werd dus de hele combinatie tweede trap met die auto de ruimte ingestuurd. Naar een baan om de zon. Een elliptische baan met het laagste punt in de buurt van de aardbaan. En het hoogste punt, ja, dat was nog even een discussie. Aanvankelijk was er wat verwarring omdat Elon Musk een beetje tegengestelde dingen zat te roepen. Die niet konden kloppen. Maar later werd bevestigd dat het toch anders was. Aanvankelijk leek het erop dat het hoogste punt wel in de asteroïdengordel zou kunnen komen. Op 2,6 astronomische eenheden van de zon af. Dus 2,6 keer de afstand van de aarde naar de zon. Maar dat bleek achteraf wel een misverstand te zijn. Hij kwam dus toch in de baan waarvan ze oorspronkelijk ook gezegd hadden dat het zou worden. Namelijk het hoogste punt bij de baan van Mars. Op 1,6, 1,7 astronomische eenheden. En dat klopt dus aardig. Dat betekent dat hij in die baan in juni zo'n beetje ter hoogte van Mars begint te komen. Maar Mars zit dan niet op die plek. Die zit er een stuk vandaan. 110 miljoen kilometer afstand is de kleinste afstand tot Mars. Dus hij komt echt niet bij Mars zoals af en toe gedacht werd. Maar hij komt wel bij de baan van Mars. En daarna gaat hij weer naar beneden. Dat hoogste punt bereikt hij in november, iets van 19 november. En dan komt hij weer naar de baan van de aarde terug. En dan zal hij het laagste punt van de baan bereiken op ongeveer 1 september volgend jaar. Dus de omlooptijd is ruim anderhalf jaar zo'n beetje voor die hele ellips. Hij komt dus verder nooit meer in de buurt van Mars, ook niet in de buurt van de aarde. Althans de komende tientallen jaren niet en misschien later wel eens een keer, maar nooit echt heel dichtbij. Dus we zullen hem nooit meer terugzien. De batterijen in het stel was na een half uur was alles al leeg, dus de uitzendingen die stopten toen ook van de video en andere beelden en andere data. Dus er komt helemaal geen informatie meer van het spul en dat zal ook zo blijven. Er zitten er nog allerlei verhalen omheen natuurlijk, maar wel zijn nog wat astronomen bezig geweest om hem zo lang mogelijk te volgen. Om te kijken of ze de baanparameters zo goed mogelijk kunnen bepalen. Want dat is wel interessant, want over een tijd zou die dus weer eens in de buurt van de aarde kunnen komen. En dan zou men kunnen denken dat het gaat om een asteroïde. Maar dan blijkt het dus gewoon die tweede trap van de Falcon Heavy te zijn met die auto eraan. En dan is dat wel fijn als je dat van tevoren aan ziet komen, dan krijg je daar geen verwarring over. Nou, dit stelletje spul is dus nog waargenomen tot ongeveer 1 miljoen kilometer afstand. Dus tot 3 keer zoiets de afstand van de aarde naar de maan. Met grote telescopen, gisteren nog en vanmorgen zelfs nog, hebben ze hem nog gezien. Magnitude 17 of zo. Echt heel zwak, heel klein stipje tussen de sterren. En ja, dat zal dus over enkele dagen wel echt afgelopen zijn. En dan is hij definitief verdwenen. Nou, leuke publiciteitsstunt. Verder wetenschappelijk geen enkele betekenis. Maar het spreekt wel tot de verbeelding blijkbaar. Want de grote media hadden het alleen maar over die Tesla-auto. En zeker niet over de Falcon Heavy, waar het nou eigenlijk om ging. Want die moest getest worden. En die moet dus heel veel zwaar werk gaan doen. Tegen veel lagere kosten. En dat is toch wel een belangrijke ontwikkeling. Goed, dat over de Falcon. Dan hebben we nog andere lanceringen die eraan zitten te komen. Vandaag zou er ook een Chinese lancering van een paar Beidou navigatiesatellieten moeten zijn, maar die is een dag uitgesteld. Vandaag is weer een Falcon 9 getest, statische test, op Vandenberg Air Force Base in Californië. Dat is gelukt, dus de lancering staat nu gepland op 17 februari met een paar communicatiesatellieten en zo. En op de 22 februari moet er alweer een Falcon 9 gelanceerd worden vanaf Cape Canaveral met weer een communicatiesatelliet. Dus het gaat maar door. En waarschijnlijk zullen ook bij die lanceringen wel weer de eerste trap terugkeren voor een landing of zo. Maar dat zien we dan wel weer. Nou, verder afwachten. Voorlopig even geen amateursatellieten of andere CubeSats of zo te verwachten. Dus het ziet er naar uit dat het voorlopig even rustig blijft voor ons. Voorlopig even geen nieuwe amateursatellieten zoals we dat de laatste tijd gewend zijn elke week. Goed, dat zijn even de dingen van deze week.